De christenen in Galatië, zij hielden de blik niet gericht op Jezus. Wat was het probleem in de kerk? Het probleem was, ze waren goed begonnen. Ze waren goed uit de startblokken vertrokken. Je liep goed. Maar wie is in de weg gekomen? Dat je aan de waarheid niet meer gehoorzaamt. Wat was het probleem in de kerk van Galatië? De kerk werd geïnfiltreerd. Er kwamen valse profeten binnen in de kerk. En ze begonnen een evangelie te prediken van werken. Zij begonnen te zeggen van, oh, je bent gedoopt in Jezus' naam, dat is fantastisch, ja. Oh, je hebt de Heilige Geest, fantastisch, maar dat is niet genoeg. Je moet u ook nog eens besnijden. Je moet u ook nog eens aan de wet van Mozes houden. Je moet u ook aan de Sabbat gaan houden, want dat staat toch in die Bijbel, hè? Staat toch in het Oude Testament. En dus zij gingen de genade van de Heer vervangen met de wet. Ze gingen bovenop Jezus nog andere wetten geven en zeggen van, als je die niet houdt, dan ben je niet gered. Maar Paulus zegt, dat is witchcraft. Hij zegt het zo, in zoveel termen, in een andere vers, het is hekserij. Amen. Het is niet van God. Wie is voor u gekomen dat bovenop hetgeen dat Jezus heeft gedaan, dat je nog iets anders moet doen om gered te worden? Alleen hetgeen dat Jezus heeft gedaan. Niet de wet van Mozes, amen, kan u redden. Alleen het verbond van Jezus Christus. En dus er kwam een mengeling van de wet, wetticisme noemen we dat, en genade. En Paulus zag het, je was goed bezig, maar je bent aan het vallen. Er is iemand voor u gekomen. Heb je dat al eens gezien in zo'n race? In zo'n looprace, mensen die goed bezig zijn en opeens komt er iemand voor en die zijn hielen komen te dicht bij u en ze doen u struikelen. Amen. Je moet herkennen, halleluja, wie jij aan het volgen bent. Amen. Wie moet je volgen? Hou uw blik gericht op Jezus. Als je ziet dat hij niet van Jezus is, kom er dan niet te dichtbij. Amen. Als je er te dichtbij komt, ga je struikelen, ga je vallen en ga je de wedstrijd verliezen uiteindelijk. Amen. Hou je blik gericht op Jezus. En dan kan jij iemand herkennen die van God is of niet van God is. Amen. Dank u, Jezus. Uiteindelijk, laatste vers in 2 Timotheus. Paulus schrijft aan het einde van zijn leven een brief naar zijn leerling, Timotheus, of Timotheus, hè? Hoe dat je het ook wilt uitspreken. Timotheus was zijn protégé, was zijn leerling en zijn padawan, om het in Star Wars termen uit te drukken. En hij heeft gezegd tegen zijn leerling, zijn jonge leerling, ik heb de wedloop volbracht. Ik heb het geloof behouden. Amen. Maar hij laat het daar niet zomaar bij. Hij geeft in zijn brief aan Timotheus laatste instructies, zodat hetgeen hij is begonnen, Paulus is begonnen, ja, wordt overgenomen door iemand anders. En daar wil ik het in deze reeks, komende reeks, want alleen vandaag zal het niet zijn, het zal de komende week, ik weet niet hoe lang dat gaat duren, maar daar wil ik het over hebben, doorgeven van de stok. Doorgeven van de stok. Kunnen we even bidden in de naam van Jezus? Halleluja. Vader, ik dank u, Jezus, dat u een stok heeft gegeven aan ons van het evangelie. Ik bid dat de komende weken, dat vandaag, Heer, duidelijk mag zijn wat u wil zeggen tegen de gemeente in Jezus' naam. Amen. Doorgeven van de stok. Ik heb gezegd in het begin, christelijk leven is een looprace. Niet waar? Ik wil eigenlijk specifiek zijn en ik wil het eigenlijk noemen een wisselloopwedstrijd. Een relay in het Engels. Een relay run. En een wisselloop. Waarbij dat ene persoon de stok doorgeeft aan een andere persoon. Amen. Het is een team effort. En we moeten weten, onze relatie met God, oké, dat is individueel. Maar eigenlijk is het een teamgebeuren. De kerk is een onderdeel van allerlei verschillende personen. En samen moeten we ervoor streven dat Gods glorie, die in de hemel is, wordt geopenbaard hier op aarde doorheen ons, ieder van ons. Want jij loopt niet voor je eigen glorie. Wat sommigen doen dat, maar ik hoop dat jij het niet doet. Je loopt niet voor je eigen glorie, voor je eigen naam. Je loopt voor het team. Je loopt niet voor jezelf, er is een stok dat in je handen is. En op een gegeven moment in je leven ga je die moeten doorgeven. Amen. Paulus moest die doorgeven. Hij zag zijn einde, want dat was aan het einde van zijn leven. Hij wist, het duurt niet lang meer. Er is vervolging. Hij ging snel een dood sterven. En dus hij moest zijn instructies doorgeven aan zijn volgeling Timotheus. En die ging het werk dan verder zetten. Maar ergens in ons leven moeten we onszelf voorbereiden om de stok door te geven aan de volgende generatie. En die generatie moet de stok doorgeven aan de volgende generatie. En zo verder. Amen. Wat is nu die stok? De stok is de waarheid van het evangelie van Jezus Christus. Amen. De stok is de waarheid. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. We geven de stok van het evangelie van Jezus Christus, en dat omvat heel veel dingen zo, moeten we doorgeven aan de volgende generatie. Mijn vraag aan jullie is er iemand die jij aan het voorbereiden bent, of die jij voor ogen hebt, om het werk van Jezus verder te zetten hier op aarde, wanneer je er niet meer bent? Is er iemand die jouw rol kan overnemen wanneer jij er niet meer bent? Is er iemand op wie jij een invloed hebt, amen, zodat wanneer jij weg bent, dat ze jou herinneren en denken van, oh, die persoon, wauw, dat was een man, dat was een vrouw van God. Daar heb ik veel van geleerd. Ik wil zijn zoals die persoon. Of maakt het je niet uit op wie dat je invloed hebt, zolang dat ik maar gered ben. Mij maakt het niet uit wat voor legacy dat ik achterlaat. Ik ben gered, prijs de Heer, halleluja. En de rest, een boom. Hè. Je kan zo denken. Maar God ziet daar doorheen en dat gaat geen vrucht opbrengen in je leven. Amen. Halleluja. De Bijbel is heel specifiek in het opvoeden van onze kinderen door de ouders. In de vrees en vroomheid van God. Het is heel specifiek dat kinderen en jongeren de oudsten moeten respecteren. Ieder heeft zijn verantwoordelijkheid daarin. We moeten leren van elkaar. De Bijbel is specifiek om kennis en wijsheid en ervaring door te geven aan jongere generaties, zodat zij dat kunnen doorgeven aan de volgende generaties. Amen. En zo kan er in een kerk verschillende generaties zijn. En we bidden daarvoor. En we willen verschillende generaties in de kerk hebben, nietwaar? En soms kunnen we denken van, ja, maar de jongeren zijn de belangrijkste generatie in de kerk. Dat hoor je veel, hè. Wow, we moeten jongeren hebben. Ja, ik wil jongeren. Prijs de Heer, ik wou dat vol zat met jongeren. Amen. We hebben er al 4. Als je 30 jaar en onder rekent. We hebben 4 jongeren. Prijs de Heer. Halleluja. We willen er meer. Want ja, dat is een belangrijke generatie. Maar soms wordt de jongere generatie zo in de verf gezet, alsof de oudere generatie zo, oh, zijn de oude, oh, zijn jouw zagen venten. En die hebben altijd pijn en die hebben altijd grumpy face. En die kunnen nog ineens in hun handen klappen. En die kunnen nog ineens springen, zoals dat ik kan springen. En, oh man, wat zijn dat toch allemaal voor losers, zou je kunnen denken. Wacht tot jij 70 jaar bent, je ziet of je ook nog kunt springen. Hè? Zoals dat je 20 was. Dat gaat niet meer zo makkelijker. Je hebt al doorheen wateren, je bent doorheen valleien gegaan. Wat de oude generatie niet heeft ten opzichte van de jongere generatie, wat kracht is en vitaliteit, amen, hebben ze wel in wijsheid, hebben ze in ervaring. Zij weten al wat jij gaat meemaken. Maar de jongeren willen niet altijd luisteren, want ze denken dat ze het allemaal beter weten, omdat ze kracht hebben en vitaliteit. Amen. Maar iemand die jong is en die zich onderdanig onderwerpt aan een ouds en die zegt van, hey, het maakt niet uit wat ik denk, jij weet het veel beter, laat mij van u leren. Wauw. Dat is een weg die open gaat voor hem om succesvol te groeien in het koninkrijk van God. Amen. Halleluja. Wilt dat zeggen dat jongeren nooit beter weten? Helemaal niet. Amen. Ik wil maar zeggen, elke generatie heeft zo zijn verantwoordelijkheden, zijn positieve punten. Amen. En we kunnen niet ons focussen op één generatie. Amen. Elke generatie verdient onze aandacht. Zo hebben we hier vandaag verschillende generaties. Moeder, wil jij even opstaan? Wil je eventjes naar voren komen, alsjeblieft? Amen. Hier, dat is mijn stok. Hè? Dat is een microfoon, man. Ik ga volgende week, als ik op school ben, ik geef lichamelijke opvoeding. Ik heb veel van die estafettestokken. Amen. Zal ik er een meepikken? Maar, ik zal het vragen of ik die mag gebruiken. En dan kunnen we een echte stok. We hebben hier een generatie. Moeder, jij bent bij de ouderen van de kerk. Wel, bijna bij de oudste. Ik denk dat we als oudste hebben Hilde, denk ik. Maar blijf jij maar zitten. Hè? Hilde, zeg jij de oudste? Ja. Ja, je mag dat zeggen, dat is niet erg. Hè? Op tram 7 zit jij. Hè? Hè? Tram 7, dat wil zeggen 7. Ja. En mijn vader ook. Hè? Die komt. Ja, dat is toch nog. Dus we hebben hier de oudere generatie. Amen. En dan hebben we een generatie die erachter komt. Broeder Jo, kan je even opstaan? Kan je even hier staan? Ja, in het roze mooie shirt. Amen. Dus we hebben hier wat we noemen de babyboomer generatie. Weet je wat dat wil zeggen? De babyboomer generatie, dat is de generatie die geboren is na de Tweede Wereldoorlog, tussen 45 en 65 ongeveer. Ja, dat is de babyboomer generatie. Wil jij hier staan? Dit is de generatie X. Generatie X is geboren ergens tussen 65 en 82. Je bent van 81, hè? Just geen millennial. Ja? Dan hebben we... Zuster Hanna. Amen. Wil jij hier komen staan? Jij bent generatie, de millennial generation. Ja? Dat is de generatie geboren tussen 85, 2005. Klopt dat ongeveer? Zit jij daar tussen ergens? Voilà, zeg, jij zit, voilà, millennial generation. En dan hebben we Rebecca. Rebecca, jij bent de jongste van hier. Amen. Jij bent generatie, daar hebben ze geen naam voor nog niet. Generatie X, Y, Z, als zus, jij zei generatie Z, noemen ze dat. Z, dat is de generatie die opgroeit met de smartphone. Ja, dat is de generatie die van kleins af aan, ja, al de smartphone en de tablet kennen. Jij misschien niet, hè, maar ik heb een neefje van 12 jaar en die kent alles van de smartphone meer dan mijn moeder. Ja, dus we hebben hier vier generaties. Ja, en wat is belangrijk is dat we leren van elkaar. We kunnen niet neerkijken op elkaar, want dat doen we veel. Oh, de millennial generation. Oh, dat is een generatie die voelt alsof ze alles moeten hebben. Dat hoor je veel, hè. Het zijn entitled people. Hoe zeg je dat? Verwende nesten die altijd maar rechten moeten krijgen, maar geen plichten kennen. Zo wordt de millennial generation gekenmerkt, ja. Maar is dat wel zo? He? En dan hebben we de generatie Z. Oh, dat is een generatie die kunnen met hun handen niet van de smartphone afblijven. Daar komt nooit iets goed van. Een bende verwende nesten en ze kunnen nog ineens werken. En ze zijn te lui om een gat van een stoel te heffen en te gaan werken. En zo worden ze gekenmerkt nu al door de ouderen. Maar laten we even teruggaan in de tijd. Moeder, babyboomers. Wat hebben ze van u gezegd? Door de Great Generation, dat zijn diegenen die na de Eerste Wereldoorlog kwamen. Die zeiden van de babyboomers, oh, dat zijn verwende nesten. Die krijgen alles in hun schoot geworpen. Wij zijn door een oorlog gegaan. Mijn kinderen, we hebben geen oorlog, die hebben het goed gehad. He? En zo elke generatie beschuldigt de andere generatie van, wij zijn beter, jullie zijn slechter. Nee, we zijn allemaal evenwaardig. En even goed in de ogen van God. Amen. De Generation Y, amen, hebben zo hun voordeel in de omgeving en de dynamiek waarin dat zij zijn opgegroeid. Amen. Zij kunnen hun kennis doorgeven aan de millennials. De millennials aan de Z-generation. Amen. Belangrijk is dat we leren van elkaar. Dat Rebecca, als jij een probleem hebt. Oma gaat dat probleem niet zo goed herkennen. Want zij is niet opgegroeid in uw cultuur en in uw omgeving. Maar je kan wel vragen aan Hanna. Hey, hoe moet ik hiermee omgaan? Want ik heb op school en de jongens zitten zo te doen. Oh, en wat is dat tegenwoordig allemaal met Snapchat? En hoe moet ik daarmee omgaan? En ze, hey, amen. En jij hebt problemen, hè, die zij niet gaan oplossen. En misschien is oma ook wat te ver verwijderd van uw leefomgeving. Maar je hebt hier een in een mooi roze shirt. Amen. Die wel een antwoord kan geven. Zo van, ah ja, ik heb last op school, ik ben leerkracht en hoe moet ik dat doen met een lesgroep? Ah, zegt hij, maar dat heb ik allemaal meegemaakt. Want ik heb hetzelfde meegemaakt als u. Zo en zo doen. Amen. En jij, hè? Je hebt misschien problemen met uw kleinmannen. Amen. Maar zij heeft problemen ook gehad met de kleinman. En ze heeft gezegd, ah, maar ik ben daar al doorheen geraakt, want ik weet wat je moet doen. Dat komt wel in orde. Dat is de pubertijdfase en je groeit er, weet ik veel wat. En dan is het spijt genoeg dat we de laatste generatie niet hebben hier. Amen. Je zit in het rusthuis, mijn opa, 99 jaar. Amen. Belangrijk is op een gegeven moment, oma, jij kunt de stok doorgeven. Geef het maar door. Amen. Halleluja. En wanneer uw bediening erop zit en je voelt van, het is mijn tijd om door te geven, geef maar door aan de volgende. Halleluja. En wanneer jij voelt, in zoveel jaar is het nog lang hoor. Amen. In 60 jaar of zo. Amen. Dat je denkt van, ah, aan wie kan ik mijn invloed doorgeven? Amen. Ah, Rebecca. Dank de Heer. En zij gaat het overnemen. En we weten niet wie allemaal achter u gaat komen, Rebecca. Maar we bidden in de naam van Jezus dat er nog vele mensen gaan zijn. Amen. Kunnen we applaus geven voor deze verschillende generaties? Amen. Belangrijkste is, heb je gezien, heeft iemand de stok gelaten vallen? Nee, al goed, want dat is een dure micro. Amen. Ja. Dat is een dure micro. Amen. Wat is er belangrijk in de wisselloopwedstrijd? Welke regel is belangrijk? Weet iemand dat? Zeg. Ja. Ja, tegenwoordig is gemengeld. Tegenwoordig is het een mix relay. Gisteren was daar een kampioenschap. Dus twee mannen, twee vrouwen. En ze moeten de stok doorgeven. En spijtig genoeg, de Hollanders, ze waren de laatste rechte lijn was nog één persoon, heb je het gezien? Genoemd Femke Bol. En ze had de stok. Ze was eerst aan het lopen. En achter haar zat een Amerikaanse. Ja? En ze ging winnen. Maar er was nog 10 meter. En opeens zakte ze door haar knieën. Door de invloed van de Amerikaanse. Want ze was aan het denken, oh, die is mij aan het inhalen. En ze wou nog zo hard lopen, nog 10 meter. Ze zakt door haar knieën. Ze laat haar stok vallen. Vlak voor de finish. En als ik vlak voor de finish, echt zo'n meter ervoor. Hè? Echt waar. Het goud is haar ontslipt. Gelukkig is ze nog kunnen rechtstaan, je stok kunnen pakken en er nog over kunnen gaan. En ze zijn nog 30 geworden. Maar wat ik wil zeggen is, je mag de stok niet laten vallen in een relay race. Je kan gedisqualificeerd worden. En laat mij u één voorbeeld geven van een persoon die de stok heeft laten vallen. In 2 Koningen. In 2 Koningen hoofdstuk 20. Halleluja. Laat de stok niet vallen. Dat is mijn boodschap vandaag. Je hebt een stok. Probeer hem niet te laten vallen. Geef hem door. Omstreeks dezelfde tijd werd Hiskia dodelijk ziek. Hiskia was de koning van Juda. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en zei, dit zegt de Heer, maak je laatste wilbeschikking op, want je sterft, je zult niet meer beter worden. Dat is geen goed nieuws, hè? Hè? De koning is ziek en de profeet komt en zegt van, maak je testament op, want je gaat doodgaan. Oei. Je gaat doodgaan. Hiskia draaide zijn gezicht naar de muur en hij bad tot de Heer. Heer, ik smeek u, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen. Daarbij stortte hij bittere tranen en toen richtte de Heer zich opnieuw tot Jesaja, die de binnenste hof nog niet verlaten had, en zei, ga weer naar binnen, zeg tegen Hiskia, koning van mijn volk, dit zegt de Heer, de God van je voorvader David, ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien, wel nu, ik zal je genezen. Over 3 dagen zul je in staat zijn naar mijn tempel te gaan en ik geef je nog 15 jaar te leven en ik zal jou in deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Omwille van mezelf en omwille van mijn dienaar David zal ik deze stad beschermen. Oké, Hiskia, koning, krijgt goed nieuws, eerst slecht nieuws te horen, je gaat sterven. Even later, oh, God heeft van gedachten veranderd. Je krijgt nog 15 jaar. Oeh, prijs de Heer, nog 15 jaar. Het is wel niet leuk om te weten, hè, dat je echt exact weet, 15 jaar, kun je al in je agenda plannen, dag dat ik sterf. Aftellen. Oh, nog 1 jaar te gaan. Het is niet echt leuk dat je weet wanneer je gaat sterven. Maar misschien heeft dat voordeel wel. Ik liever niet. Hiskia werd dus genezen door de Heer en kreeg 15 jaar erbij. Nu, als je een beetje verder gaat naar hoofdstuk, vers 12. Ga maar naar beneden. In vers 12. In die tijd stuurde koning van Babylonië, de zoon van Baladan, die had vernomen dat Hiskia ziek was, gezanten met brieven en een geschenk naar hem toe. En Hiskia nam hun boodschap in ontvangst en liet hun al zijn schatkamers zien, het zilver, het goud, het reukwerk, kostbare olie en ook zijn arsenaal en alles wat zich in zijn magazijnen bevond. Er was niets in zijn paleis of in zijn rijk dat Hiskia hun niet liet zien. En de profeet Jesaja ging naar koning Hiskia toe en vroeg hem, wat hebben deze mannen tegen u gezegd? Waar kwamen ze vandaan? Uit een ver land, antwoordde Hiskia, uit Babylonië. En wat hebben ze in uw paleis te zien gekregen? Vroeg Jesaja. En Hiskia antwoordde, ze hebben alles gezien wat zich in mijn paleis bevindt. Er is niets in mijn magazijnen dat ik hun niet heb laten zien. Zwacht. Voordat je... Je kunt misschien niet echt begrijpen wat er hier gaande is, want ik kom tot een punt, laten vallen van de stok. Hiskia gaat de stok laten vallen, ik kan het direct uitleggen. Maar mijn Hiskia, we spreken trouwens in het Oude Testament, hè? 700 voor Christus, 7e eeuw voor Christus. Ja? En Hiskia, koning van Juda, ja, is genezen, prijs de Heer, krijgt 15 jaar erbij. Hij heeft wel een vijand, en dat is het Assyrisch koninkrijk. Assyrisch koninkrijk was ten noorden van zijn land. Enorm krachtig koninkrijk, ze konden er weinig tegen in doen. Ja? Maar hier komt dan uit het verland iemand van Babylonië. Iemand ver weg. En die komt langs. Waarom komt hij langs? Om zijn goud te zien, om zijn zilver te zien, om zijn wapenarsenaal te zien. Waarom is dat slecht? Hij was van plan, Hiskia, was van plan om een verbond te smeden met de Babylonische koning. Ja, want dat is wat ze in die tijd deden. Als jij niet kon opboksen tegen een ander land, ging je samen in verbond met een ander land, zodat je twee tezamen sterker kunt zijn tegen dat ene land. Ja, snap je? Maar dat mocht niet van de Heer. Want de Heer had in zijn wet, in de wet van Mozes, heel duidelijk gezegd, maak geen verbonden met heidense volkeren, want ik ben de Heer die u zal redden. Ik ben God, amen, en ik zal u beschermen. U bent mijn volk. U hoeft niet te vertrouwen op vreemde volken. Dat was in de wet van Mozes. Nochtans had Hiskia ook de belofte gekregen. Je gaat nog 15 jaar leven en ik ga jou bevrijden uit de handen van de Assyriërs. Dat is wat God zei. Een paar dagen later staat hem een verbond te smeden met een vreemd volk. En zegt hij, kom binnen man, moet je zien wat ik hier allemaal heb. Want hey, die koning van Assyrië is een gevaarlijke. We moeten zien dat we dit samen kunnen zien wat ik hier heb goud. Ik kan u altijd betalen. Hè? Als ik manschappen nodig heb, zie zilver. Zie eens al mijn arsenaal. Mijn mitrailleurs en mijn M16's en zie mijn kanonnen, dat ik allemaal heb. Dat hadden ze niet, hè. Gewoon, zie al mijn paarden en mijn ruiters, dat heb ik allemaal. Weet jij? Oké, dat is goed, laten we samenwerken tegen de koning van Assyrië. Dat is wat hier gaande is achter de schermen. Ja? En wat zei God daarover? Wat gaan we nu lezen? God zei, vers 16, hierop zei Jesaja tegen Hiskia, luister naar wat de Heer te zeggen heeft. Het duurt niet lang meer, vers 17. Het duurt niet lang meer. Of alles wat zich in uw paleis bevindt, alles wat uw voorouders tot nu toe hebben vergaard, zal naar Babel worden weggesleept. Oei, dat is geen goed nieuws. Er blijft niets van over, zegt de Heer. Ook een aantal van uw zonen, nageslacht dat u hebt verwekt, zal worden weggevoerd om dienst te doen in het paleis van de koning van Babylonië. Dat is geen goed nieuws. Hiskia had beter geen 15 jaar bijgekregen. Hij had beter kunnen sterven, had hem deze niet moeten horen. Hij hoort hier, omdat hij een verbond wou aangaan met Babylon, zegt God, alles wat je hebt laten zien aan die man, ga hij inpakken. Nog niet, hè? Dat ging nog 100 jaar duren. Inderdaad, 100 jaar later heeft Babylonia in Jeruzalem binnengegaan en alles kapot gemaakt. Dat is inderdaad uitgekomen wat hier gezegd wordt. 100 jaar later. En dus Hiskia krijgt te horen, al uw goud, zilver gaat weggenomen worden en ook uw nageslacht. Hij had nog geen nageslacht, maar dat ging komen. Uw nageslacht gaat ook mee weggevoerd worden. En weet je wat zijn antwoord was? Dat vind ik wel heel vreemd. Vers 19. Hier laat de echte stok vallen. Hiskia antwoordde, het is goed wat u namens de Heer tegen mij hebt gezegd. Want hij dacht bij zichzelf, dat betekent dat er zolang ik leef, rust en vrede zal heersen. Hij zegt, wat je hebt gezegd, dat is goed. Hoe, dat is goed. Hele tempel gaat leefgeroofd worden. Uw kinderen gaan weggenomen worden in slavernij. En hij zegt, wat je hebt gezegd is goed. Want ik ga zolang ik leef, rust krijgen. En vrede. Snap je hoe hij de stok heeft laten vallen? Hiskia was een goede koning. De Bijbel noemt hem, hij was een goede koning. Hij heeft heel veel zaken gedaan in Jeruzalem en in Juda. Heel veel hervormingen gebracht, amen. Maar dit was zijn zwakheid. Hij was heel zelf ingenomen. Hij was heel zelfgericht. Hij was, toen hij te horen kreeg, je gaat sterven. Oh nee, bij mij, ik wil niet sterven. Ik wil niet sterven. Als dat de wil van God is, nee, hey, God, kijk naar mij, ik heb al te goed gedaan. Hij probeerde door God te manipuleren. En het is om de een of andere reden, ik weet niet hoe, waarom, vraag me niet waarom. God heeft gezegd, het is goed, 15 jaar. En dan dacht hem van, het gaat toch achter u niet goed gaan. Oh, dat is goed, maakt mij niet uit. Zolang ik het maar goed heb. Amen. Dat is de stok laten vallen. Dat is de stok niet doorgeven aan de volgende generatie. Dat is zeggen van, oh, ik en Jezus, wij hebben het goed, prijs de Heer, ik ben gered. Halleluja. Ik heb geen ziekte, het gaat allemaal goed voor mij. Wat andere mensen in de kerk hebben, dat maakt mij niet zoveel uit. Amen. Zolang dat ik het maar goed heb. Maar broeders en zusters, we zijn een eenheid. Amen. De kerk is een organisatie, een lichaam, van organismen, van levende organismen. Halleluja. En we moeten, wanneer we voelen van het is de tijd, het is de plaats, we moeten bezig zijn om onze invloed en hetgeen dat God aan ons heeft gegeven, doorgeven naar de volgende generatie. Halleluja. Als we daar niet voor geïnteresseerd zijn, zoals hier in dit geval Hiskia, niet geïnteresseerd was, amen, hoe dat zijn generatie, zijn nageslacht, het naar hem ging hebben. Als we daar niet in geïnteresseerd zijn, gaan er zaken gebeuren die we niet willen zien gebeuren. Wat is er gebeurd met zijn nageslacht? En daarmee eindig, broer Jok, kan je me helpen? 2 Koningen 21. Hezekia dacht van, ik heb het goed. Goh, mijn kleine, die wordt geboren. Die noemde Manasse. Dat was zijn kleine. Dat was geen makkelijke kleine. Maar Hezekia dacht van, ik heb het goed, ik ben hier over een paar jaar, ben ik hier dood. Wat er na mij gebeurt, who cares? Hè? Manasse was 12 jaar oud toen hij koning was. 55 jaar, dat is een lange tijd voor een slechte koning. Regeerde hij in Jeruzalem, zijn moeder was... Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Hij gaf zich over aan de verfoeilijke praktijken van de volken die de Heer voor de Israëlieten verdreven had. En als je verder leest tot vers 7, ik kan niet allemaal verder lezen, maar... Je leest een hele lijst van praktijken die Manasse heeft gedaan nadat zijn vader is gestorven. En al die praktijken maakten de Heere God zo kwaad dat hij heeft gezegd, ik maak een einde aan dit volk. Het was door die gast Manasse en eigenlijk door zijn vader. Maar het was door Manasse, amen, dat de Heer heeft gezegd, genoeg is genoeg. Ik heb honderden jaren geduld gehad, ik ga mijn volk nu... mijn oordeel over hun laat uitkomen. En dat is gebeurd in 586 voor Christus. Zijn de Babyloniërs Juda binnengevallen en Jeruzalem helemaal met grond gelijk gemaakt. Amen. Allemaal omwille van deze man, Manasse, het kind van Hiskia. Amen. O Vader, laat me niet de stok vallen. Jouw doorgeven van een stok, je kan hem doorgeven aan de volgende Paulus. Je kan hem doorgeven aan de volgende Timotheus. Halleluja. Je weet, het maakt niet uit wie het gaat zijn. Amen. Maar probeer een invloed te zijn. Amen. Voor iemand. Want iemand, een generatie, rekent op u. Amen. Zij die jong zijn, die in de jongste generatie zijn, kijk uit naar een stokovername. Daar gaan we de volgende week nog over hebben. Hoe moet ik de stok doorgeven? Hoe moet ik dat doen? Ik wil het doen, maar hoe moet ik het doen? Amen. Eén ding is zeker, wees voorbereid om het door te geven, maar ook wees voorbereid om het te ontvangen. Amen. Je kan hier niet de wedloop vanzelf alleen rond zitten kijken. Halleluja. Op een gegeven moment in je leven ga je de roep horen van, hey, hand uitstrekken. Ja. Ik leer dat in mijn klas. Ik geef wissellopen, hè. Techniek en praktijk. Eén ding is belangrijk, ik zeg het altijd. Blik naar voren houden. Als je hoort van ja, niet naar achter kijken wie dat eraan komt. Gewoon je arm uitstrekken. Vertrouwen dat hij dat wel in de armen gaat steken. Want als je achteruit kijkt, wat gebeurt er als een bocht eraan komt? Dan loop je gewoon uit de bocht. Ben je gedisqualificeerd. Hou je blik gericht op Jezus. Amen. Kijk vooruit. En je gaat ergens in je leven het signaal horen. Ja, het is tijd. Ja, arm. Ja, let's go. Op zoek naar de volgende. Wie is de volgende? Amen. Dat is de bedoeling. Amen. Van de Heilige Geest die de Heer ons geeft. Het is niet voor uzelf. Het is niet om te zeggen van, oh, prijs de Heer, ik ben gered, ik spreek in tongen en ik blij dat ik in tongen spreek, meer dan iedereen allemaal. En ik voel de Heer elke keer. En het kan me niet echt veel schelen of iemand anders het voelt, zolang dat ik het maar voel. Dat is niet wat de Heer wil. Amen. Halleluja. Ik wil graag als afsluiter daar een volgende lied op zingen in de naam van Jezus. Zij die kunnen, laten we recht staan. Amen. Het is een oud lied. Het is eigenlijk een kinderlied. Het is een kinderlied. En het is niet omdat het voor kind...
Ja. Inderdaad.
Halleluja.
Ik heb besloten de Heer te volgen. Dank u, Jezus. Halleluja. Het is niet omdat het een kinderlied is dat de ouderen het niet mee moeten zingen. Amen. Halleluja, thank you Lord, thank you Jesus, halleluja. Ik heb besloten, dank je Jezus, halleluja. Ik heb besloten de Heer te volgen. Ik heb besloten de Heer te volgen. Ik heb besloten de Heer te volgen. Ik keer niet terug. Ik keer niet terug. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Hey, the world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Halleluja. Is er iemand van een andere generatie die mee wil komen bidden? Met deze jonge generatie hier van voor? Is er iemand die hun de handen wil opleggen op hun schouders? En zeggen van, hey jonge man, hey jonge vrouw, I got your back. I got your back. I got your back. No turning back. No turning back. The world behind me. The cross before me. The world behind me. The cross before me. The world behind me. The cross before me. No turning back, no turning back. O God, ben ik alleen, ik blijf je volgen. O God, ben ik alleen, ik blijf je volgen. En o God, ben ik alleen, ik blijf je volgen. En ik keer niet terug.
Zeggen, Vader, bereid hem of haar voor op de stokoverdracht in de naam van Jezus. Bereid mij voor om te ontvangen. Bereid me voor om te geven in de naam van Jezus. De wereld achter mij, het kruis voor mij. De wereld achter mij en het kruis voor mij. De wereld achter mij. De kruis voor mij. En ik keer niet terug. Ik keer niet terug. Dank Jezus, dank Jezus, dank Jezus, dank Jezus. Sealoboko shatarabakaseta. Sealoboko shatarabakaseta. Thank you, Jesus.
God van Abraham, u bewijst al eeuwen lang